Goedenavond allemaal. Ik zou u vanavond graag willen meenemen naar Israël. Ik geloof dat wij in een profetische tijd leven. Daar hoeven we onze ogen niet voor te sluiten, daar moeten we onze ogen juist heel erg open voor zijn. Want de Heer Jezus zelf die roept ons op om naar Israël te kijken en zo te bepalen in welke tijd we leven. We zien dat aan de hand van Israël. En zelfs binnen de kerken in Nederland en daarbuiten zien we een bepaald ontwaken binnen die kerken, waarin er meer oog komt en meer zicht komt op Israël. Waarin de gedachte komt dat God toch voor Israël nog een heel bijzonder plan heeft. En dat is ook niet zo verwonderlijk, want het hele Oude Testament spreekt erover. Maar ik wil vooral met u vanavond u meenemen naar het Nieuwe Testament. Dus ik wil aan u laten zien dat Israël voor de apostelen ook na de hemelvaart van de Heer Jezus en na de kruisiging en na de verwerping van Israël, van de Heer Jezus door Israël, dat er nooit een apostel is geweest die de gedachte heeft gehad dat Israël nu had afgedaan. Dat het voor Israël voorbij was. Dat Gods belofte voor Israël nou niet meer konden gelden. Omdat zij Jezus Christus aan het hout hadden gespijkerd. En ik wil u laten zien dat het vanavond, dat het ook nooit in Gods gedachten is geweest. En u vooral wijzen, ik kan natuurlijk heel veel dingen, profetieën uit het Oude Testament halen. Ik kan zeggen, kijk, daar staat het, daar staan de beloften voor Israël, voor zijn volk. Maar dan heb je nog de kans dat veel zeggen, ja, maar die beloften die zijn nu voor de gemeente, die zijn nu naar ons toegekomen. Ik wil u, daar neem ik u vooral mee naar de uitspraken van de apostelen in het Nieuwe Testament. Naar wat er gebeurde bij de komst van Jezus, toen hij kwam, aan het begin van het Nieuwe Testament. En u zult gaan ontdekken dat het allemaal te maken had met Israël. En dat het Nieuwe Testament alles te maken had met de belofte die God wilde gaan vervullen. Goed, ik hoop dat u uw Bijbel bij de hand houdt. Ik begin een stukje te lezen, twee stukjes uit Romeinen 11. Het Nieuwe Testament. Eerst Romeinen 11 vers 1 tot 5 en dan vers 25 tot en met 29. Romeinen 11, de eerste vijf versen. Daar zegt Paulus dit: ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. En als we willen weten over welk volk dat gaat, dan maakt de volgende zin dat duidelijk. Ik ben immers ook een Israëliet. Het gaat dus over het volk Israël. Romeinen 9, 10 en 11 gaan over Israël. Uit het nageslacht van Abraham, van de stam Benjamin. God heeft zijn volk niet verstoten, heeft zijn volk dat hij van tevoren kende niet verstoten. En nou krijg je een draai om de oren van Paulus, dan zegt hij, of weet je dat niet? Wat de schrift zegt in de geschiedenis van Elia, hoe hij God aanspreekt over Israël en zegt, Heere, uw profeten hebben zij gedood en uw altaren hebben ze afgebroken. En ik ben alleen overgebleven. Ook staan ze mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ziet u, ik moet het even tot u laten doordringen, hè? Wat hier staat. Als Paulus de tijd van Elia hierbij haalt, dan is dat de tijd die net heeft meegemaakt. Elia was in zo'n tijd dat Israël zich totaal van God had afgekeerd. Dat Elia zegt, de profeten hebben ze gedood. Ik ben alleen overgebleven. Dat is exact dezelfde tijd. Paulus doelt erop van wat Israël met Jezus deed. Ze hebben hem gedood. Dus Paulus vergelijkt die twee tijden. En ik zal er straks op terugkomen dat het ook heel logisch was in de zienswijze van Paulus in de zienswijze van Israël om die tijden met elkaar te gaan vergelijken. Ook staan ze mij naar het leven. Maar wat zegt het goddelijk antwoord tegen hem? Ik heb voor mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Zo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel ontstaan overeenkomstig de verkiezing van Gods genade. Vers 25. Want ik wil niet, broeders en zusters, dat jullie geen weet hebben van dit geheimenis, opdat u niet wijs zou zijn in uw eigen oog, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Er is voor een deel verharding gekomen dus, en er is voor een deel geen verharding gekomen. Totdat de volheid der heidenen is binnengegaan. En zo zal heel Israël zalig worden. Er is eerst een deel verhard. En eerst wordt een deel behouden. Maar straks, als de volheid uit de heidenen is binnengegaan, zal heel Israël behouden worden. We gaan verder lezen. Zoals geschreven staat, de verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jacob. En dit is het verbond van mij met hen wanneer ik hun zonde zal wegnemen. Zij zijn weliswaar, wat het evangelie betreft, vijanden vanwege u. Maar wat de verkiezing betreft, geliefden vanwege de vaderen. Want de genadegaven en de roeping van God zijn onberouwelijk. In het Reformatorisch Dagblad, ik weet niet of u het leest, ik lees dat. Daar stond van de week een 2 pagina's groot artikel. Van dominee en predikant en theoloog David Schuringa. Christelijk gereformeerd predikant en theoloog van de christelijk gereformeerde kerken in Noord-Amerika. De titel van het artikel was als volgt. Trump heeft een plaats in het heilsplan van Israël. Wat denkt u? Ik ben zo vaak bevraagd, hoe denk jij over Trump? Is het een goeie of is het een kwaaie? Ik heb altijd als antwoord gegeven, het doet er niet toe. Het is een pion in de handen van God. Want God gaat door met zijn eindtijd. Dat is precies de tijd waarin we leven. Maar goed, hij schrijft dat daarin zegt hij dat er in de 20ste eeuw meer Joden tot Christus zijn gekomen dan in de 1900 jaren ervoor. In 1 eeuw. En dat in diezelfde eeuw de groei van het aantal Joden in Israël is toegenomen tot ruim 6 miljoen. En dan stelt hij de vraag, christelijk gereformeerd theoloog, en ik ben er blij om, wat is er aan de hand met Israël, met het Joods volk? Is God niet bezig het slothoofdstuk van de menselijke geschiedenis te schrijven? En dan zegt hij dat er binnen de gereformeerde theologie altijd verdeeldheid is geweest over de vraag of er in de eindtijd niet een speciale plek voor Israël zou zijn binnen het raadsbesluit van God. Theologen als Fuchsius, Brakel, Murray, Edwards, Spurgeon, Witsius, om er maar enkele te noemen, hebben altijd de overtuiging gehad dat de Bijbel een unieke plaats inruimt voor dat oude volk van God. Voor Israël. Voor de Joden. Gereformeerde theologen van de 20ste eeuw, zoals Bavinck en Ridderbos, die namen hier aanstoot aan. En die hebben het altijd tegengesproken. En dan schrijft hij dat hij ervan overtuigd is dat God geen afstand heeft gedaan van zijn belofte voor zijn volk naar het vlees. En dat tragisch genoeg de kerk in het verleden een ongelukkige geschiedenis heeft gehad met het Joodse volk. Ik citeer. Altijd was er de leer dat Jodenbekeringen in de eindtijd de tweede komst van Christus zouden inluiden. Deze overtuiging zorgde echter constant voor een houding tegenover de Joden die uitliep op racisme en vooringenomenheid. Omdat u niet eigenwijs zou zijn. Ziet u, je kunt de Bijbel er zo naast zo leggen. Vervolging en geweld. En die tenslotte executies en moordpartijen sanctioneerde. Naar de Joden toe. Vanaf het jaar 70 na Christus kwamen geregeld massale verbanningen voor vanuit landen waar de Joden eerst een veilige haven meenden te hebben gevonden. De Joden ondergingen meedogenloze en onmenselijke oplossingen tussen haakjes. Bedoeld om hen uit te roeien en bedacht door mensen die zich christenen noemden. Op deze manier wierp de kerk zo'n 2000 jaar lang veelvuldig een blokkade op tegen de bekering van de Joden. Deze bejegening zit diep in de herinnering van de Joden gegrift. Tot zover een citaat uit het artikel. Er komt een omslag. Mensen gaan zien dat de Joden terugkeren. Ik las verder in het artikel, zou het kunnen zijn, stelt hij de vraag. Dat de Joodse diaspora, de verstrooiing onder de volkeren, nu wordt omgebogen tot een profetische openbaringsklimax in de geschiedenis? Wat is er toch aan de hand? Vraagt Schuring zich vervolgens af. We kunnen er toch niet aan voorbij gaan dat Trump zijn orthodox-Joodse schoonzoon, Jared Kushner, benoemde tot senior adviseur in het Witte Huis met betrekking tot de handel in het Midden-Oosten. Zijn kinderen gaan naar een Joodse basisschool. De verplaatsing van de Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem is aan hem te danken. President Trump kan een verschrikkelijk mens zijn. En dat is echt een eye-opener. Maar dat was koning Ahasveros ook. Toen Esther in Ahasveros paleis kwam. En zij ervoor zorgde dat de Joden niet werden uitgeroeid. Dat was de Jodin Esther ook. En God schakelde Nebukadnezar en een Kores in om de Joden terug te brengen in het land. Het waren geen gelovige premiers of presidenten. Het waren verschrikkelijke mensen. Maar in de hand van God werden ze gebruikt. Wat is er toch aan de hand? Zou hij, zegt hij, dan niet president Trump kunnen inschakelen? Het gaat er niet om of al deze door God gebruikte mensen goed of slechte mensen zijn of waren, of dat je voor of tegen hun politieke ideeën bent. Het gaat erom dat Gods raadsbesluiten bepalend zijn voor de tijd waarin wij leven. En die raadsbesluiten van God, die vind je niet in de natuurlijn in de kronieken van de Verenigde Naties. Die raadsbesluiten van God, die vinden we in de Bijbel. In het woord van God. Als theologen in het verleden meer geluisterd hadden naar de Bijbel, dan was er veel minder jodenvervolging geweest. Dan waren er veel meer die niet pas nu het Joodse volk weer teruggekeerd is naar het land, en nu men zich gaat afvragen hoe het toch mogelijk is dat zo'n heel klein volkje, dat in 1948 de eigen staat uitriep met nauwelijks een leger, en dat kwam te staan tegenover de miljoenen van de Arabische wereld dat het stand hield. Wat is er toch aan de hand? Dat heb ik gelezen in Romeinen 11, daar staat het zwart op wit. Zwart op wit. Waarom? Omdat er twee dingen zijn, zegt Paulus, die voor God onberouwelijk zijn. We lezen soms in de Bijbel dat God zich berouwt over het kwaad dat hij bijvoorbeeld over Nineveh had uitgesproken. Maar we lezen dat twee dingen ten aanzien van Israël, en ook trouwens ten aanzien van ons, voor God onberouwelijk zijn. Dat is de roeping van God van het volk, en dat is de genade voor dat volk. En dan moet u dat goed begrijpen in het verband waar Paulus dat zegt. De roeping van God om dat volk te roepen en dat volk het zijn volk te laten zijn, dat volk om hem heen te willen hebben als zijn aardse volk, die roeping heeft God nooit berouwd. Maar ook niet, En daar is het volk nog helemaal niet aan toe. Ook niet dat dat volk genadegaven van God zal ontvangen. Dat God op grond van genade dat volk gaat behouden op dezelfde wijze als wij. Zoals Petrus dat zegt in Handelingen 15. Wij geloven toch dat wij, Israël, uiteindelijk, zeg ik er even bij, dat staat er dan niet, dat wij op dezelfde wijze worden behouden als zij. Door de genade van God. Dus zegt Paulus, alleen als je niet gelooft dat God genadig is. En alleen als je niet gelooft dat de roepingen van God hem niet berouwen. Dan zou je Israël verwerpen. Dan zou je Israël verwerpen. Zijn beroeping en zijn genadegaven. En ik wil hem meenemen vanavond naar dat volk en naar Israël. Terwijl het helemaal van het pad was afgedwaald. Het was niet beter als de heidenen. Het had God niet gevolgd. Het was ook onder Romeinse heerschappij. De tijden van de heidenen waren over dat volk. Het was verstrooid. De 10 stammen waren in de diaspora. Maar, wat betekent dat voor God? Dat juist op dat moment Jezus wordt gezonden. Zijn roeping en genadegaven waren onberouwelijk. Die waren dus niet afhankelijk met wat dat volk is of wat dat volk doet. Wat Paulus zegt in Romeinen 1, deed dezezelfde brief. Hij zegt, er is eigenlijk geen verschil tussen Joden en tussen heidenen. Alleen zij hebben met de wet gezondigd en de heidenen hebben zonder wet gezondigd. Maar ze zijn allemaal schuldig tegenover God. Dus beide groepen zijn afhankelijk van Gods genadegaven. Beide. Beide worden op dezelfde wijze worden ze behouden. En daarom moeten we goed beseffen dat die genadegaven van God in eerste instantie en die roeping van God in eerste instantie is voor het volk Israël. Dat is al met kerstfeest. Dan komt er een engel en de engel en de herders die zijn in het veld. En dan zegt hij, u is heden de heiland geboren. De geboorte van Jezus was voor Israël. Het sterven is ook voor ons. Maar de geboorte was voor Israël. En ik verkondig uw grote blijdschap die heel het volk ten deel zal vallen. Er zal dus een moment komen dat dat volk, wij halen alles naar ons toe. Alles. Maar zo was het in het begin helemaal niet. Hij was Gods gave. En als God die gave aan Israël geeft, dank God voor zijn allergrootste gave. Die gave weet u wel als de Heer Jezus bij die Samaritaanse vrouw is. Hij zegt, als je wist wie het is die met je spreekt, en je zou weten van de gave van God, dan zou je het aan hem gevraagd hebben en hij zou jou levend water hebben gegeven. Hij was Gods gave aan Israël. Maar als Israël die gave nou afwijst, zoals nu, we dat nu in deze wereld zien, in dezezelfde tijd, waar zoveel mensen zijn die de gave van God afwijzen. Als Israël die gave niet accepteert, hij kwam tot de zijnen, dat is Israël, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Wat dan? Dan betekent dat nog niet dat God zijn gaven aan Israël intrekt. Want de roepingen van God en zijn genadegaven, die zijn onberouwelijk. moet even tot u laten doordringen wat dat betekent. Als je dat goed begrijpt. Die roeping is onberouwelijk. De verwerping van de Heer Jezus door Israël betekent niet dat Gods gave niet meer voor dat volk zou zijn. Betekent dus ook niet dat we niet naar Israël zouden moeten gaan om die gave dat volk aan te bieden, alsof het niet voor Israël zou zijn. Het is onberouwelijk, die blijft ook voor dat volk in stand. Waarom? Omdat zij de geliefde van God zijn. De geliefde van God. Wij zijn dat ook, maar zij zijn dat, hebben we gelezen, vanwege de vaderen. Dat moet ik even uitleggen. Toen Abraham Isaac offerde, zei God, nu weet ik dat u Godvrezend bent en uw enige zoon mij niet hebt onthouden. U kent allemaal de geschiedenis, we hoeven die niet te lezen. En direct daarop deed hij aan Abraham een eed, zijn onveranderlijke belofte. Dan moeten we goed begrijpen wat Abrahams roeping was. Waar God Abraham mee riep. God riep Abraham eerst uit het land der Galdeeën. En hij bracht hem in het land Kanaan. Ja? Weet u, hè? Dat was de eerste roeping. Vervolgens riep God Abraham vanuit dat land Kanaan naar het altaar op Moria. Het is de tweede keer dat Abraham door God geroepen werd. Abraham, eerste keer ga uit je land en ga uit je maagdschap. En de tweede keer, ga naar de berg Moria en offer je zoon, je enige die je lief hebt. Deze twee roepingen. Hij bracht eerst Abraham in het land en daarna bij de berg Moria, dat is de plek van het altaar. Daar is de plek waarin hij zou voorzien in een lam ten brandoffer voor Israël. Waar later de tempel zou staan. Eerst in het land, daarna het altaar. Israël keert nu terug naar het land. Er zal een moment komen dat Israël teruggaat naar het altaar. Omdat Abraham Israël in zijn lendenen droeg. Dat hele volk. De belofte van God zijn namelijk niet voor Abraham, maar voor Abraham en zijn nageslacht. Voor degene die uit Abraham geboren zijn. Daar zal hetzelfde mee gebeuren. In Genesis 22 vers 16 staat het als volgt. Ik zweer bij mezelf, spreekt de Heere, omdat u dit gedaan hebt, Abraham, en mij uw zoon, uw enige, niet onthouden hebt, zal ik u zeker rijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken als de sterren van de hemel en als het zand aan de oever van de zee. Uw nageslacht zal de poort van zijn vijanden in bezit nemen. God doet er twee beloften. Hij zegt, ik zal uw nageslacht talrijk maken. Ik zal uw nageslacht zegenen. Dat zijn de dingen die God zal doen aan het nageslacht van Abraham. Maar ten derde zegt hij ook dat het nageslacht iets zal doen. Dat nageslacht van Abraham zal de poort van zijn vijanden in bezit gaan nemen. Die hele grote Arabische wereld. Die hele vijandelijke macht om Israël. Die hele Verenigde Naties die zich tegen Israël keert. Hier hebben we Gods belofte. Het is Israël zelf, God laat het aan Israël over, dat de poort van zijn vijanden in bezit zal gaan nemen. En we moeten goed begrijpen dat als Jezus komt, als het eindelijk zover is, dan komt de Heer Jezus niet voor ons. Natuurlijk is hij ook voor ons gestorven. Maar als het om de geboorte gaat, als het om het raadsbesluit van God gaat, dan wordt Jezus geboren omdat de tijd gekomen is dat God de belofte aan Abraham gedaan wil gaan vervullen. Daarom werd Jezus geboren. Daarom werd er ook een koning geboren in Israël. Omdat hij geboren werd om de belofte aan David gedaan te vervullen. Kijkt u maar. Lucas 1, vers 54 en 55. Lees u het maar mee. Als Jezus wordt geboren, dan denkt God aan Abraham. Lucas 1, vers 54. En hij heeft het opgenomen voor Israël zijn knecht. Door aan zijn barmhartigheid te denken, zoals hij gesproken heeft tot onze vaderen, tot Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid. Het is Maria die dit zegt. Weet je, tussen Zacharias en Maria, daar was een groot verschil. Want Maria geloofde en Zacharias geloofde niet. Zacharias is het beeld van dat deel van Israël waar de verharding over gekomen is. Omdat het niet heeft geloofd in de Messias. En daarom is Zacharias stom tot het moment dat Elia komt. Johannes komt. Dat zal ik straks nog wel even uitleggen. Maar ziet u, het zwijgen, het getuigenis zonder Jezus heeft Israël geen getuigenis. Je kunt de oude offers van het Oude Testament niet gebruiken om te vertellen dat God mensen zalig maakt. Daar heb je het bloed van Jezus voor nodig. En zolang Israël nog niet onder dat bloed is, kan ze dat getuigenis niet brengen. Dus is het stom. Al 2000 jaar. Maar het is wel waar. Dus ziet u, de geboorte van Jezus heeft alles te maken met de belofte die God heeft gedaan aan Abraham. Aan zijn volk. Om een tekst erbij te lezen, bijvoorbeeld in Galaten 4, dat toen de volheid destijds gekomen was, dus toen Jezus werd geboren, heeft God zijn zoon gezonden, geboren uit een vrouw, en geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren, niet wij, maar degene die onder de wet waren, vrij te kopen. Dat wij daar later ook allemaal deel aan hebben gekregen, dat is allemaal van latere orde. Maar het kerst zoals God het zag, dat was bedoeld voor Israël. Hij zond zijn zoon voor Israël. Er staat nergens in de Bijbel dat hij geboren werd voor de heidenen. Hij stierf voor ons en voor de zonde van de hele wereld. Maar hij werd geboren om koning te zijn voor zijn volk Israël. De wijzen uit het oosten vragen niet waar is de koning de wereld. Ze vragen waar is de koning van de Joden die geboren is. De Joden. En Pilatus stelt aan de Heer Jezus de vraag of hij een koning is in het Johannesevangelie. Dan zegt de Heer Jezus tegen Pilatus, daarom ben ik geboren. En Pilatus vraagt hem niet of hij een koning van de hele wereld is. Want hij wordt gekruisigd als de koning van de Joden. Dan zegt hij, bent u dan een koning? Dan zegt Jezus, daarom ben ik geboren, daarom ben ik in de wereld gekomen om de koning van de Joden te zijn. Dus wordt hij gekruisigd met dat opschrift. Hiervoor ben ik geboren. Om al Gods belofte aan de Vader gedaan te vervullen. Daarvoor kwam hij. Daarvoor kwam hij. En als je dat allemaal bekijkt vanuit een Joodse geschiedenis, vanuit het plan wat God had met Israël, dan ga je de dingen ook een beetje begrijpen. Ook bijvoorbeeld wat Pilatus zegt in Johannes 11. Als Pilatus met de hele raad bij elkaar is en zij de vraag stellen, wat moeten wij met Jezus doen? Kijk, Pilatus stelt die vraag later, wat moeten wij met Jezus doen? Maar Caiaphas had al lang het antwoord. Want in Johannes zegt hij, als de vraag gesteld wordt wat er met Jezus gedaan moet, dan zegt hij dat het nuttig voor ons is, voor het volk, dat één mens sterft voor het volk en niet het hele het volk verloren gaat. En dan staat er in de Bijbel, dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus moest sterven voor het volk Israël. Wij komen er pas veel later bij. Maar in dat hele raadsbesluit van God, het hele spectrum van Abraham tot en met Israël, ook in de tijd toen de Heer Jezus leefde, ging het nog helemaal niet om ons. Wij kwamen er pas veel later bij, in Handelingen 10. Toen ging het heil ook naar de heidenen. Maar hij kwam om voor het volk te sterven. Voor Israël. En God denkt daaraan, staat in de Bijbel, heb gelezen, tot in eeuwigheid. Er is geen dag dat God daar niet aan denkt. Dat Jezus voor Israël kwam. Israël gaat dat zien. Slaat u met me op, u hebt Lucas 1 nog voor u liggen. Dan gaan we even naar de lofzang van Zacharias toe. Vers 69. Ik heb u gezegd, Zacharias geloofde niet. Zacharias is een beeld van Israël. Op zoveel dingen, u moet Lucas 1 maar eens nalezen, was oud. Elisabeth was oud, ze waren priesters, ze leefden volgens al de geboden des Heren. Onberispelijk. Echte vrome Israël. Maar ze hadden geen vrucht, ze hadden geen kinderen. Want alleen door de Heer Jezus, hij is de ware wijnstok, komt de vrucht van God. Het is triest. Je kunt vreselijk je best doen. Een hele vrome Jood zijn. Maar als het om vrucht voortbrengen gaat, dan kan dat alleen via de ware wijnstok. En de ware wijnstok is de Heer Jezus Christus. Maar goed, we lezen dus in Lucas 1 vers 69. En hij, dat is de Heer de God, heeft een hoorn van zaligheid voor ons opgericht. In het huis van David, zijn knecht. Zoals hij gesproken heeft, had bij monden van zijn heilige profeten, die er door de eeuwen heen geweest zijn. Namelijk verlossing van onze vijanden. En bevrijding uit de hand van alle die ons haten. Om barmhartigheid te bewijzen aan onze vaderen. En te denken aan zijn heilig verbond. Welk verbond? De eed die hij aan Abraham, onze vader, gezworen heeft. Om aan wie te geven? Om ons te geven. Dat wij, dat nageslacht van Abraham dus, verlost uit de hand van onze vijanden, hem zouden dienen zonder vrees in heiligheid en gerechtigheid voor hem. Al de dagen van ons leven. Nou, daar heeft u wat God met Israël voor heeft. Hoe kan ooit iemand beweren en pas nu tot ontdekking komen dat God nog een plan had voor Israël. De geliefde. Dat is trouwens de titel van het boek. Israël de geliefde. Prachtig boek. Als het nog te koop is, dan moet je het maar eens kopen en lezen. Het is door een Jood die tot geloof gekomen is geschreven. En dan zie je hele andere dingen. Israël de geliefde. Zij zijn geliefde om der vaderen wil. Omdat God altijd is blijven denken aan Abraham. Ze zijn niet geliefd door God om wat zij gepresteerd hebben. En wij trouwens ook niet. We zijn geliefd door God omdat God de wereld zo lief heeft gehad. Zijn schepping. Wat uit zijn hand is voorgekomen, de hele kosmos. Zal allemaal hersteld worden. Daarom zond God de Heer Jezus. God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden omdat hij de wereld wilde veroordelen. Maar omdat hij de wereld wilde behouden. Maar Israël. We hebben gelezen dat God zijn zoon heeft gezonden om al Gods beloften onder eedzwering aan Abraham gedaan te vervullen. En als we dat uit het oog verliezen, dan begrijpen we niet wat er vandaag de dag om ons heen allemaal gaat gebeuren. Dat we van de dag weer zien dat de massa's nakomelingen van Abraham naar dat land trekken. En dan gaan we zeggen, ja, waarom trekken ze naar dat land toe? Ja, dat doen ze omdat ze daar veiligheid vinden. Omdat ze daar een eigen thuis heeft. Maar dat begrijpt Israël nog helemaal niet. Want Israël wordt door God naar dat land gebracht om aan de tweede roeping van Abraham te gaan voldoen. Israël wordt naar het land Israël gebracht, omdat daar het bloed van de Heer Jezus Christus is gevloeid. Israël heeft geen altaar. En Israël moet weer bij het altaar komen. Daarom gaat het ook in hoofdstuk 11 van de Romeinenbrief. Sorry, om de tijd van Elia, toen was het altaar omvergeworpen. En de profeet was gedood. En ze staan mij, zegt Elia, ook naar het leven. Is dat niet precies de situatie? Het altaar is afgebroken. En de profeet die God aan Israël gezonden had, die hebben ze gedood. En toch, de roeping van God en zijn genade zijn onberouwelijk. Hij heeft Israël lief om de Vader wil. Dat moet ons klein maken. Dat moet ons op de knieën brengen voor Israël. Moeten we zeggen, Heer God, bent u zo? Is uw liefde voor uw volk niet kapot te krijgen? De profeten zegt God, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. God heeft ons ook lief. Zijn liefde vergaat niet meer. Dat weten we. Als het om Gods liefde gaat, dan blijft hij ook voor Israël bestaan. Abrahams tweede roeping naar die berg Moria. Israël moet bij het altaar komen. God roept Abraham naar het altaar. En God roept Israël naar het altaar, naar het kruis. Als we kijken naar de geschiedenis van Elia, en ik neem aan dat u hem allemaal uit uw hoofd kent, maar Paulus haalt de geschiedenis hier aan. Hoe eenvoudig is dat? Israël was helemaal bij God weg. Niet? Ze dienden de Baal. Je kunt nu van het grootste deel van Israël gerust zeggen dat het de wereld dient. Dit is de tijd van droogte. Dit is de tijd. Elia kondigde aan dat het niet zou regenen. De zegen van God van de hemel zal worden ingehouden. En dan komt Elia terug en hij gaat naar de Karmel. Het eerste wat hij doet is het altaar herstellen. Mag zo zeggen, Golgotha voor Israël oprichten. Want Golgotha was het altaar van Elia, was gemaakt naar de 12 stammen van Israël. Hij maakt het op met 12 stenen. Elke stam 1 steen. En daarop legde hij de stier, het offerdier. En weet je wat het bijzondere was? Toen zag Israël dat het vuur uit de hemel neerkwam op Golgotha. En toen zeiden ze, de Heere is God. God komt wel klaar met zijn volk. We hebben er soms ook een rare gedachte over, precies hetzelfde wat deze predikant schreef. Hij zei, weet, eigenlijk is het wachten van Jezus' komst hier naar deze aarde op Israël. Israël moet veranderen. Israël moet zich bekeren. Is het u opgevallen uit Romeinen 11 dat Paulus iets heel anders zegt? Petrus zei nog in Handelingen 2, in Handelingen 3, dat het volk komt dan tot berouw en bekering omdat God van de hemel zijn Zoon Jezus zal zenden. Toen waren wij nog helemaal niet in beeld. Maar hier in Romeinen 11 zegt Paulus, weet je wat er tegenhoudt de komst van Jezus? Dat zijn wij. Dat zijn jullie. Pas als de volheid van de heidenen is binnengegaan, dan zal heel Israël worden behouden. Het wachten is op ons. Er komen in de islamitische wereld op dit moment zoveel mensen tot geloof. Het is de laatste uren. Want diegene die God uit Jood en Heiden heeft verzameld, degene die hem wel hebben aangenomen, en die dus wel de macht hebben, wel het recht hebben om zich kinderen van God te noemen, die zullen opgehaald worden. Degene die gereinigd zijn door het bloed van het lam. Waarvan de Heer Jezus zegt, dat zal in de eindtijd zo zwaar worden. Dat zelfs de uitverkorenen zouden worden verleid als ik dat niet zou gaan behoeden. We leven in die zware tijd. We moeten ons daar niet door laten neerdrukken. We moeten kijken met de ogen van de Paulus. Die zegt, maar weten jullie dat dan niet? Staat dat dan niet voor jullie vast? Zijn jullie daar dan onbekend mee? Van dat geheimenis van God? Dat er maar tijdelijke verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen binnengaat. En dat dan God dan die draad weer opneemt met Israël en dat gans Israël behouden zal worden. Dat God dat land weer, dat volk weer zal terugbrengen naar dat land en zal brengen naar het altaar en dat Israël, heel Israël, Jezus zal zien met doorboorde handen. En met een doorboorde zij. Dat heel Israël tot berouw zal komen. En tot geloof. En dat God dan al zijn beloften, nog even hè, aan Abraham toen al gedaan. Het nageslacht van Abraham. Ze zullen mijn volk zijn. Ik zal in het midden van hen wonen. En ze zullen zeggen, mijn God. Ze zullen niet meer zeggen, mijn Baal. Maar ze zullen tegen mij zeggen, mijn man, Israël. Het komt goed. Heel Israël zal behouden worden. Betekent niet dat degenen die Jezus afwezen behouden zullen worden. Ik heb u dat vaker gezegd. Maar heel Israël, op dat moment dat Jezus ziet dat overgebleven is, na al de narigheid die er over dat volk komt, en eindelijk gaat begrijpen wat dat betekent. Toen wij deze avond begonnen, hebben we gebeden hierboven. En we hebben een stukje gelezen uit, wat was het, Jesaja? Uit Jesaja 51. Ik zal het u voorlezen. Vers 17. Ontwaak. Sta op, Jeruzalem. U die uit de hand van de Heere gedronken hebt, de beker van zijn grimmigheid, de droesem uit de beker van bedwelming hebt u gedronken. Er was niemand die haar zachtjes leidt. En van al de kinderen die zij gebaard heeft, er is niemand die haar hand grijpt, onder al de kinderen die zij heeft grootgebracht. Deze twee dingen zijn u overkomen. Wie betuigt u zijn medeleven? Er is verwoesting en ondergang, honger en zwaard. Door wie zal ik u troosten? En dan komt vers 21. Daarom luister toch hiernaar. U die ellendig bent, dronken maar niet van wijn. Zo zegt uw Heere, de Heere en uw God, die voor zijn volk een rechtszaak zal voeren. Zie, ik neem de beker van bedwelming uit uw hand, de droesem van de beker van mijn grimmigheid. U zult die voortaan niet meer drinken, maar ik zal hem geven in de hand van hen die u bedroeven, die tegen uw ziel zeiden, werp u neer, dan lopen wij over je heen. En u legt uw rug neer als was het aarde, als was u de straat voor wie daar overheen gaat. Ontwaak, ontwaak. Bekleed u met kracht, Jeruzalem. Trek je mooiste kleren aan. Jeruzalem, heilige stad. Want voortaan zal in u geen onbesneden of onreine meer komen. Schud het stof af. Sta op. Zet u neer, Jeruzalem. Maak de keten van je hals los, gevangenen. dochter van Sion. Want zo zegt de Heere, voor niets bent u verkocht. U zult ook zonder geld worden verlost, door genade. Want zo zegt de Heere, Heere, vroeger daalde mijn volk af naar Egypte. Misschien moeten we zeggen naar Amerika, om daar als vreemdeling te verblijven. En Assyrië heeft het zonder oorzaak onderdrukt. En nu, wat staat mij hier te doen, spreekt de Heere. Want mijn volk is voor niets weggevoerd. Zijn overheersers doen het wekelagen, spreekt de Heere. En voortdurend heel de nacht wordt dag, wordt mijn naam gelasterd. Daarom zal mijn volk mijn naam kennen. Daarom op die dag zal het weten dat ik het zelf ben die spreekt. Zie, hier ben ik. Hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van hem die het goede boodschap, die vrede laat horen, die een goede boodschap brengt van het goede, die hij laat horen, die tot Sion zegt, uw God is koning. Een stem, uw wachters verheffen hun stem, tezamen juichen zij, want zij zullen het zien, oog in oog. Als Jezus terugkeert naar Sion, mag dat zo vertalen, hier staat de Heere, maar we weten wie dat is. Breek uit in gejubel, juicht samen, want de Heere heeft zijn volk getroost. Hij heeft Jeruzalem verlost. Hij heeft gedacht aan zijn genade, zijn trouw aan Israël, nooit gekrenkt. Amen.